1.
Nieuwe feiten.
Lieven van den Houten.
Vanavond, en dat is toch wel bijzonder, gaat er een theatervoorstelling in première in Antwerpen die op de radio geboren is. Meer bepaald hier in Nieuwe Feiten. Goedemiddag, Johan Terijn.
Goedemiddag, Lieven.
Johan Terijn, het uur blauw, zo heet jouw voorstelling, ontstaan in dit programma. Leg eens uit, hoe is dat gekomen?
Zo is dat. Ik heb een middagjournaal geschreven, 18 april als ik me niet vergis. Omdat de week voordien mijn vader was overleden. En dat middagjournaal, ja,
dat, heeft
dat
al,
moest daar dan over gaan.
Laten we even terugspoelen naar dat middagjournaal.
Dat fortevirus is hem gelukkig bespaard gebleven. Maar dat het afscheid met mondmasker moest gebeuren en zonder knuffels en in zeer beperkte kring, valt zwaar. Hij was een lieve, een voorzichtige, een aan het raam wachtende, een genietende, een begripvolle, een ongedurige, een handige, een bezorgde, een koppige, een trotse, een verstandige, een bescheiden, een loyale en dus ook een zwijgzame man. Van dat alles blijft nu enkel dat laatste over.
Dat was dus 18 april dit jaar, volle lockdown. Ja. Jouw vader is gestorven, weliswaar niet aan COVID-19. Maar dat had een enorme impact op zijn begrafenis.
Ja, sowieso. Hè, ja. Je mocht toen met zijn 15e een begrafenis bijwonen. Je mocht elkaar niet aanraken. Ik denk dat dat eigenlijk vooral het meest bevreemdende is, als ik er nu op terugdenk. We hebben een hele mooie dienst gemaakt, hoor. Je schrijft mooie teksten en je verzamelt mooie muziek, maar toch, als dat voorbij is, dan besef je eigenlijk pas hoe, ja, wat je gemist hebt. Namelijk, ik heb mijn moeder bijvoorbeeld sinds maart niet meer aangeraakt. Als je daar nu op terugdenkt, ik krijg er koude rillingen van. Ik bedoel, dat is niet normaal.
En dat is iets wat heel veel mensen hebben meegemaakt. Namelijk een begrafenis, ja, met de handrem op. Een begrafenis die niet af was.
Ja. Het is vooral dat aanraken dat ontbrak. Hè. En dan achteraf natuurlijk die koffietafel. Die koffietafel die ja, meestal, allee, in mijn klassiek idee van een begrafenis, was dat een soort van bijzaak waar je samenkomt en wat begint te kletsen. Maar eigenlijk heeft dat wel een echte functie om zo na die sereniteit van, dat, hè, van die mooie woorden ook een beetje de lach en de straffe stoten en de geheimen en de misschien ook de moeilijke verhalen eens een keer tegen elkaar te kunnen vertellen.
Ja. Zo'n begrafenis, dat is eigenlijk je persoonlijke leed, je privéleed, dat plotseling door een grote groep gedragen wordt, door de gemeenschap gedragen,
ja,
wordt.
Deelt je verdriet. En dat ontbrak eigenlijk. Hè. En na dat middagjournaal heb ik, ja, merkwaardig genoeg heel veel reacties gekregen van mensen die dat gehoord hadden en mij hun verhaal stuurden.
Ja.
In eerste instantie schrok ik daar een beetje van, maar tegelijkertijd was het logisch, want ook zij hadden geen manier om hun verhaal te delen. Behalve dan, ja, het naar mij te sturen. En zo is dat idee voor die podcast ontstaan.
Dan ben je gaan podcasten.
Ja.
En hoe heb je dat aangepakt? Dus met die mensen die naar aanleiding van jouw middagjournaal, van die luisteraars van Nieuwe Feiten, ik druk er graag op, mm-hmm, die jou hebben aangeschreven en jij dacht, ik moet daar iets mee doen.
Ik heb de allereerste die ik gebeld heb, was Patrick, en die had zijn ouders op 24 uur tijd allebei verloren. En dat verhaal greep mij aan en ik zag zijn telefoonnummer staan, dus ik bel hem. En wij hebben anderhalf uur aan de lijn gehangen en dat is natuurlijk heel uniek, hè, want we zijn uiteindelijk twee wildvreemden en plots, ja, bespreek je je verdriet met iemand aan de telefoon. En toen heb ik gezegd, Patrick, we moeten dit gesprek overdoen en opnemen. Dit is iets voor later of zoiets. Ik weet niet wat mijn idee toen was. We hebben dat toen gedaan. Vroeg in de ochtend. Hè, telkens.
Vroeg in de ochtend, ja, want het uur blauw, dat is, hoe laat is het uur blauw?
Dat is het uur voor zonsopgang.
Het uur voor zonsopgang.
In die periode was dat 5 uur. En hoe verder het vorderde richting mei, werd het 16:30 en soms al 16:00 dat we afspraken.
Je sprak af, dat mocht dat toen, in de coronatijd?
Je mocht alleen essentiële verplaatsingen maken. Hè?
Dat was een essentiële verplaatsing.
Voor mij wel, ja.
Ja. Maar je bent daarom ook in het bos gaan wandelen.
Ja,
omdat dat eigenlijk ook coronaproof was.
Dat was coronaproof, ja. Het wandelen was toen de enige buitenactiviteit die je ongeveer kon doen. Hè? Mensen wandelden zich te pletter. Het was ook de beste manier. Het was ook, ja, je creëert ook een... Het is een hele bijzondere sfeer. Hè? Je spreekt af in het pikken donker. Je ziet mekaars gezicht eigenlijk niet. Alleen een silhouet. En dan hou je dat recordertje met je arm gestrekt eigenlijk recht voor je uit of naast je. Zodanig dat die anderhalve meter gecreëerd wordt. En dan begin je te wandelen. En vanaf minuut één ben je bezig over dingen die je eigenlijk meestal niet vertelt.
Annieke bijvoorbeeld, wat heeft Annieke meegemaakt?
Annieke is een kinesitherapeute die op dat moment in een woonzorgcentrum echt de COVID-afdeling deed. En daar vielen heel veel slachtoffers. En tegelijk ook afscheid moest nemen van haar zus die kanker had. Waar ze gelukkig wel nog op bezoek mocht komen om afscheid te nemen.
Ik heb een vriend, eigenlijk ook een collega, die ook amateurmuzikant is. En heel toevallig die dag heeft hij met de Lady in Red gestuurd van Chris de Burg. En dat was de openingsdans van haar huwelijk. En ik heb mij gewoon helemaal op dat randje van dat bed naast haar gelegd, mijn hoofd tegen haar hoofd. En ik heb gewoon dat videootje afgespeeld tussen ons twee. En ze moet dat gehoord hebben, want dat is het enige moment dat ze gereageerd heeft. Ze heeft haar hoofd gedraaid, ze heeft haar benen opgetrokken. Langs de ene kant wil je die vastnemen. En langs de andere kant weet je van, eigenlijk doe ik nu iets dat ik niet mag doen. Dat ik professioneel weet van, eigenlijk mag ik dit niet doen. En toch, ja, moest ik herbeginnen, ik zou het toch doen.
Want ja, een stervende niet mogen vastnemen, dat is, allee, kom maar.
Dat is ondenkbaar, ja. Ik heb zelf ook alleen maar met een plastic handschoen aan het voorhoofd van mijn vader aangeraakt en niks gevoeld eigenlijk, ja.
Want jouw vader had geen COVID-19?
Nee, maar hij woonde in een woonzorgcentrum en daar mocht je...
Ik heb de patiënt niet aanraken?
Nee, ik heb de laatste maand van zijn leven niet meegemaakt ook, hè. Dus het was...
Je kon er niet bij...
Ik kon er niet bij. Ik ben geroepen omdat hij echt stervende was. En dan heb ik een half uur gemondmaskerd en helemaal ingepakt bij hem mogen zijn. En ja, op dat moment kon er al niet meer veel gezegd worden. Dus dat is echt... dat is schrijnend. Hè. Dus
dat lijkt me nog bitterder dan een begrafenis die er eigenlijk geen was. Dat je niet op een lichamelijke manier hebt kunnen afscheid nemen. Ja.
En ik denk dat ik dan nog bij de gelukkige ben, dat ik hem nog gezien heb, bij wijze van spreken. Er zijn mensen bij wie het letterlijk van een laatste Skype-gesprek met hun moeder of vader in het woonzorgcentrum naar een urne zijn gegaan. Hè? Dus het beeld van een paar dagen ervoor nog te skypen en een paar dagen later een potje te zien verschijnen. Hè?
Ja, er zijn mensen die daar echt kwaad van werden. Hè? Mm-hmm. Dirk bijvoorbeeld, wie is Dirk?
Dirk is directeur van een zorgcentrum en heeft zelf hele harde maatregelen moeten invoeren in zijn centrum voor gehandicapte kinderen. Dus heeft hij moeten scheiden van hun ouders voor onbepaalde duur. En tegelijk verloor hij zijn moeder aan corona en werd hij dus geconfronteerd met die harde maatregelen.
En ook hij kon zijn moeder niet aanraken?
Hij heeft zijn moeder niet meer gezien.
Niet meer gezien?
Nee, niet meer gezien.
Die kwaadheid is op mezelf, maar eigenlijk ook Johan, meer op die hele situatie. Ik kan maar niet begrijpen dat we als samenleving op geen andere manier kunnen omgaan met dat gebeuren dan mensen van elkaar af te knippen omwille van de veiligheid. En mijn kwaadheid hoort me daarnet zeggen, ik heb het ouders ook aangedaan. Hè. Ik heb ouders 9 weken van hun kinderen afgeknipt. En ik heb toen nog zitten vertellen, in welke theorie in godsnaam kan dat passen?
Hij heeft het zelf gedaan. Hij heeft 9 weken de draad doorgeknipt tussen ouders en kinderen als directeur van een zorgcentrum. Hij kon niet anders. Hij moest
tegen zijn hart in.
Het moest gewoon. En dan ondervindt hij zelf aan de lijve wat dat echt teweeg brengt.
Ja, en welk gat dat dan slaagt, hè? Als je niet kan afscheid nemen. Dan zit je... En die kwaadheid, die stond hij zichzelf bijna niet toe.
Ja, wat doet dat met een rouwproces?
Ja, ik denk dat dat op zich in eerste instantie enorm bemoeilijkt. Hè? Ik heb ook mails gekregen van mensen die al 30 of 50 jaar aan het rouwen zijn. Hè? Die door ook een begrafenis niet te kunnen meemaken of te mogen meemaken, eigenlijk daarmee blijven zitten. Dus ik denk dat wel een ernstig probleem is. Anderzijds probeer ik in mijn voorstelling ook wel naar iets hoopvol te zoeken. Want zo zit ik helemaal in elkaar. De wandeling eindigde ook altijd met de zonsopgang. Daar begint een nieuwe dag. En je moet verder. Dus kan je maar beter op zoek naar iets waarmee je verder kan. En daar probeer ik in de voorstelling ook een antwoord op te vinden.
Ja, want je zou bijvoorbeeld, maar daar is het nog niet de tijd voor. We dachten eventjes dat de grote golf voorbij was, maar we zitten met een misschien nog grotere golf die we maar niet gebroken krijgen. Maar je zou een nieuwe begrafenis kunnen. Je zou een heruitgave kunnen. Wordt daar soms aan gedacht?
Ja, wij dachten dat toen ook. Hè, van we gaan
het overdoen.
We gaan het deftig doen in september. Ondertussen zijn we oktober. Maar ik denk eigenlijk niet dat er nog van gaat komen. Hè.
Ja.
Maar ik probeer wel in mijn voorstelling zoekende naar een nieuw ritueel om daarmee om te gaan eigenlijk.
Ja, want hoe zit die voorstelling dan in elkaar? Want ga je dan luisteren naar die mensen? Vertellen die mensen hun verhaal na? Of,
ik zeg altijd,
niet alles te vertellen, maar...
Nee, het is het 13e verhaal. Dus ik heb 12 mensen meegenomen op wandeling en het 13e verhaal is mijne. Dus ik vertel over mijn rouwproces, maar dat is heel gelinkt natuurlijk aan die podcast. Want ik heb natuurlijk gerouwd aan de hand van die
verhaal. Dat is eigenlijk jouw rouwproces geweest.
Ja, dat is mijn rouwproces geweest, absoluut. Ik heb heel veel herkend in wat die mensen vertelden. Ik heb heel veel ook geleerd. En daardoor ook andermans verdriet, door je eigen verdriet ook beter voelen. Dus ja, door in verbinding met die mensen te staan, heb ik mijn rouwproces gemaakt.
Ja.
En dat vertel ik nu vanavond voor het eerst op het podium.
En de voorstelling kan doorgaan.
Ja hoor, ja. Ja, maar ik weet niet of je nog in een theater bent geweest, maar dat gebeurt allemaal zeer strikt en veilig. Dus.
Ja, want in Nederland is het beperkt tot 30 stoelen. Vandaag bij ons nog niet, maar...
Nee, maar de zaal is beperkt gevuld en iedereen draagt zijn mondmasker.
Maar er zijn nog plaatsen?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Aha. Dat is spannend.
Er zijn altijd mensen die afvallen natuurlijk omdat ze in quarantaine moeten gaan.
Het is in de studio in Antwerpen. En daar moet u maar eens horen of er nog plaats is. Dankjewel, Johan Terijn.
Dankjewel, lief.
Sterkte met de voorstelling.